Heel veel mensen zeiden tegen ons van, ja, ga je ook al in de sieraden? En iedereen wil in de sieraden. En waarom zou het jou wel lukken en de rest niet? En best wel veel negatieve reacties kregen we toen. Terwijl wij dachten, jullie snappen het gewoon niet. Dit is echt anders.
Dit is onze droom en we geloven erin. En dit gaat gewoon een succes worden.
Anne en Esther, van harte welkom bij Young Ones.
Dankjewel.
De luisteraar die kan het nu al horen. Het zijn twee niet geheel identieke stemmen, maar jullie zijn een tweeling. Dus het wordt voor hun goed opletten. Als één keer Anne even kan aangeven, ik ben Anne.
Ik ben Anne.
En Esther.
En ik ben Esther.
Dan is het nu aan de luisteraar om dat van elkaar te onderscheiden. En uiteraard, net zoals altijd, is de aflevering ook via YouTube te bekijken. Kan ik mensen zeker aanraden, want we zitten hier op jullie hoofdkantoor. Het hoofdkantoor van Verder en Verder. En daar zijn jullie de oprichters van. En ik wil eigenlijk aftrappen om te zeggen en te vragen dat het mij vanuit de buitenwereld op lijkt te vallen alsof jullie levens even in een andere fase zijn overgeschoten. En daarmee bedoel ik allebei afzonderlijk gaan wonen. Allebei een nieuwe relatie, toch?
Ja, klopt.
Ja,
ja, eigenlijk tot vorig jaar, denk ik, deden we echt alles samen.
Ja.
Dus we waren echt onafscheidelijk. Nu nog steeds wel, hè? Maar we woonden ook samen, we werkten samen, we sportten samen, eigenlijk alles. En sinds kort eigenlijk iets minder.
Dus we waren er klaar mee.
Ja.
Nee. Toen kreeg Esther eigenlijk een vriend. En die had ze ontmoet op Ibiza. En kort daarna is ze gaan samenwonen.
Ja.
Op de Zuidas in Amsterdam. En daarna, en ik heb een huis gekocht, ook in Amsterdam.
Kijk.
En ik kreeg ook een vriend. Ja, dus nu doen we wel iets meer zonder elkaar. Maar eigenlijk gaat dat ook best wel weer goed.
Ja.
Het is wel een nieuwe fase weer of zo.
Nou ja, dat zo zag het er voor mij uit. En ik dacht van wat mooi, want we hebben elkaar natuurlijk ongeveer een jaar geleden voor de eerst gesproken. Toen vertelde jullie ook over de start van Verder en Verder, waarin jullie gewoon om kosten te besparen samen op een studentenkamer zijn gaan wonen. Keihard gewerkt, dat natuurlijk nog steeds. Maar ik dacht wel van ja, het bedrijf groeit natuurlijk ook steeds verder. Jullie hebben meer dan 70 teamleden nu, of is het al...
Ja, we zijn nu een beetje aan het stabiliseren qua team. En meer aan het kijken wat er echt nog nodig is. Dus daar zijn we eigenlijk dit jaar mee bezig, in onze focus op aan het zetten.
Ja, want dat betekent dat dan ook dat het bedrijf nu weer in een nieuwe fase is. Dat jullie met hele andere dingen daar de focus op leggen dan in die startfase. Waarin je bijvoorbeeld zelfs in het begin zelf nog de sieraden aan het personaliseren was.
Ja, we zijn er nu voor aan het zorgen dat de processen die we hebben, dat die goed verlopen, dat de het teamwork beter wordt, de kwaliteit. We hebben interne opleidingen voor het team.
Ja.
Dus in-house zijn we echt met heel veel dingen bezig. Maar ook bijvoorbeeld marketingplanningen al een half jaar vooruit. Weet je, als je net begint, dan heb je dat soort dingen nog helemaal niet.
Ja.
Dus nu zijn we wat georganiseerder een organisatie aan het bouwen. Dus ik denk wel dat we echt nu start-up af zijn en echt de skill-up zijn.
Ja, precies.
Want allemaal van dat soort dingen zijn we nu aan het organiseren.
Ja, eigenlijk is het vorig jaar dat we vooral de focus hebben gelegd op de interne processen.
Ja.
In plaats van meer te verkopen, zeg maar.
Ja, en jullie lijken me allebei echt van die aanpakkers en doeners. Is dit dan gewoon een andere fase? Is het misschien een net iets serieuzere fase, omdat wel allemaal met processen en weet je wel, hoe loopt het van A tot Z? En in het begin is het natuurlijk ook gewoon vol erin gaan en kijken wat je tegenkomt.
Ja.
Zeg je van, het heeft allebei zijn charme dat start-up en scale-up gebeuren?
Nou, ik denk dat wij zijn dus ook echt van het aanpakken. Dus wij doen echt, als we een idee hebben, dan hebben we het liever gisteren dan morgen, zeg maar.
Ja.
Dus we willen alles heel snel. En dat is ook wel iets wat niet altijd kan. Dus het is nu wel dat we daar ook een beetje in worden tegengehouden door ons bedrijf. Dus dat alles wel iets beter wordt gepland en iets beter wordt uitgedacht dan dat eerder zo was.
Ja.
Dus ik denk dat we daarin wel een verandering doormaken. En dat maakt ons ook wel anders, zeg maar. Wij veranderen daardoor ook.
Ja, vroeger was het meer ad hoc alles.
Ja.
En nu moet het allemaal ingepland worden en zo. Dus soms mis ik de oude tijd wel eens. Dat we echt nog met z'n tweeën waren en heel veel stagiaires.
Dan willen wij weer wat en dan zeggen wij, ja, maar dat kunnen we toch gewoon morgen online doen? Dat kan toch meteen?
En dan wordt iedereen helemaal gek.
Dan zeggen ze, nee, we moeten daar echt een beter plan voor hebben en helemaal rustig uitwerken.
Ja.
En dan denk ik echt, oh, dit wil ik helemaal niet, dit wil ik niet. Maar ja, dat moet het toch.
Want om heel even terug te gaan in die beginfase. Ik denk dat dat verhaal op heel veel plekken al is verteld en dat mensen dat kunnen horen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar wat jullie nu dus allemaal doen en hoe dat het er nu voor staat. Wat de plannen zijn. Wie van jullie twee, bijvoorbeeld, jullie zijn een tweeling, kwam één van jullie met het idee? Gepersonaliseerde sieraden. Hoe is het ontstaan?
Nou, ik denk wel sowieso dat Esther is echt de creatieve van ons twee.
Ja.
Dus die kwam ook met het idee. Maar het was meer dat we kregen een kettingje van onze moeder. En dat was een beetje een in een dozijn kettingje. En die kregen we bij het afstuderen. En onze moeder die schreef altijd van die hele schattige briefjes met handgeschreven, zeg maar. En ze heeft een heel mooi handschrift. Dus wij dachten, hoe leuk zou het zijn als iets in haar handschrift in het sieraad verwerkt zou kunnen worden.
Ja.
En ja. Maar dat bestond eigenlijk helemaal niet.
Nee, dus hebben we dat zelf uitgezocht, hoe we dat konden doen. En toen hebben we dat uiteindelijk kunnen doen en dat droegen we toen ook zelf. En toen we dat zagen, toen dacht ik wel, ik had er zo goed gevoel bij. Ik dacht, Dit is echt een gat in de markt.
Wat is dat gevoel? Want volgens mij is dat het gevoel wat jullie nu ook nog steeds aan jullie klanten bieden door middel van die gepersonaliseerde sieraden. Waar staat dat voor wat het zo anders maakt dan gewoon een ring die ik waar dan ook bij de juwelier koop?
Ja, ik denk dus dat... ik heb bijvoorbeeld ook, ik draag nu de ring, een zegelring met de fingerprint van mijn opa erin, die is overleden. En toen ik dat omdeed en toen ik dat kreeg, toen dacht ik, dit sieraad is echt anders dan alle andere sieraden die ik heb. Maakt niet uit hoe duur de rest van mijn sieraden zijn. Maar deze emotionele waarde, dat is onbetaalbaar.
Ja.
En ik denk dat een gevoel is wat onze sieraden hebben tegenovergestelde van andere sieraden, zeg maar. Dus ik denk dat het een beetje is, zeg maar. Dat er gewoon heel veel emotionele waarde in onze sieraden zitten.
Want een sieraad is natuurlijk afzonderlijk van kleding en dergelijke, maar iets wat je eigenlijk altijd bij je draagt. Dus je draagt dan die persoon natuurlijk waar het op is gepersonaliseerd ook altijd bij je.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook wel de mooie beleving die je dan extra biedt ten opzichte van wat er al was.
Ja, en toen ik dat sieraad voor mezelf, toen wij die sieraden voor onszelf maakten, toen voelde ik dat echt. En toen dachten we, ja, hier moeten we iets mee, want dit bestaat gewoon nog niet. En dit is echt een goed idee om te gaan verkopen. Alleen, toen zeiden we dat dus tegen andere mensen. En andere mensen die snappen dat gevoel dan niet. Dus heel veel mensen zeiden tegen ons van, ja, ga je ook al in de sieraden? En iedereen wil in de sieraden. En waarom zou het jou wel lukken en de rest niet? En best wel veel negatieve reacties kregen we toen. Terwijl wij dachten, jullie snappen het gewoon niet. Dit is echt anders.
Ja.
En is het dan fijn omdat je dat met z'n tweeën deelt, dat het je eigenlijk niet zoveel doet? Dat je denkt van, ja, laat me lullen, wij gaan er gewoon voor. En we zullen jullie wel eens laten zien dat het wel werkt.
Nou, ik denk als we elkaar niet hadden, dan hadden we niet zo snel, niet zo ver gekomen.
Ja.
Want het is wel zo als je zelf even het vertrouwen hebt verloren. Want dat gebeurt gewoon als je net een bedrijf begint. Dan heb je altijd de ander die naast je staat, die er nog wel in gelooft. En dus zo pepten we elkaar altijd wel op van, nee, dit is onze droom en we geloven erin en dit gaat gewoon een succes worden.
Ja.
Ja, en wat het grappige is dat we dat 6 jaar geleden hadden we elkaar soms moesten opbeuren van we gaan gewoon door. Maar nu hebben we dat nog steeds wel eens. Nu heb je nog steeds heel veel stress.
Tuurlijk, ja.
En onzekerheden. En terwijl mensen denken van, oh, nu zijn ze zo ver, dat hebben ze nu niet meer. Maar nu hebben we dat nog steeds naar elkaar toe, dat de een is er weer klaar mee en die zegt tegen de ander van, nee, we gaan gewoon door, want we kunnen nog veel meer verkopen en het kan nog veel beter gaan. Dus ik denk dat is altijd wel iets wat ons echt bij de scherp houdt, gewoon altijd.
Nou, sterker nog, als ik het goed heb geobserveerd net, maar ik hoorde jullie zelfs voordat we net op record drukten nog heel even iets over de cijfers bespreken, toch? Van hoe staat het ervoor of iets dergelijks?
Ja, dat doen we altijd.
Nou, maar dat bedoel ik van continu inderdaad die check-ins. De aflevering hiervoor was met Thijs van United Wardrobe. En hij zei dat ook elke 10 minuten was ik gewoon de cijfers aan het checken. Als een soort van, ja, bijna verslaving. Omdat je gewoon wilt weten, hoe staan we ervoor? Als je 's ochtends opstaat, meteen alle.
Bij mij is het echt een serieuze verslaving, hoor.
Ja.
Wij moeten denk ik echt naar een afkeerkliniek als we.
Maar ook mijn hele humeur is ook afhankelijk van die cijfers.
Ja.
Want als het goed gaat, dan ben ik echt vrolijk. Maar als het niet goed gaat, dan ben ik echt chagrijnig. Ook al is het weekend en ook al ben ik echt iets leuks aan het doen.
Ja.
Het drukt toch wel een beetje een stempel op je dag.
En is dat niet heel erg lastig ook dan? Want het klinkt natuurlijk allemaal heel idyllisch. Verder en verder groot bedrijf inderdaad. Duizenden sieraden op een gegeven moment. Maar anderzijds bepaalt het dus ook een heel erg groot deel überhaupt van je dagindeling natuurlijk, maar ook wel van je humeur.
Ja, ik vind het wel echt altijd een soort van last die je wel een beetje meedraagt. Want het is wel dat het gewoon een constante factor is. En als jij gewoon nou, een baan hebt waar dat niet zo is, dan kan je wel echt een heel weekend uitzoenen, zeg maar. En wij kunnen dat niet. Dus ik heb het, dus dat het gewoon constant doorgaat.
Ja.
En soms denk ik wel eens van, ja, moet ik dan een week bijvoorbeeld niet kijken of een weekend niet kijken? Maar dan denk ik ook wel, ja, ik ben degene die er verantwoordelijk voor is. Dus als het misgaat, dan ben ik ook degene waar iedereen bij aanklopt. Dus ik moet wel.
Ja.
Dus ja.
En ik heb nu nog steeds, als bijvoorbeeld een grote tijd zit tussen twee bestellingen, dat ik echt zelf ga checken van, doet de website dit nog wel?
Ja.
Omdat we vroeger natuurlijk vaker hebben meegemaakt dat er wat vaker iets gebeurt in de checkout of zo. En nu zitten we daar nog steeds zo op. Maar ja, het is wel, als er wat aan de hand is, zijn wij er als eerste bij, denk ik.
Ja.
We zijn ook altijd bereikbaar.
Ja.
Wij hebben zo'n afrekensysteem, dat is Molly, dat ken je misschien wel.
Ja, zeker.
Nou, als er een storing is bij Molly, dan weten wij dat als eerste van alle Molly. Ja. Dus Molly moet ook altijd
jullie
lachen.
Jullie hebben een directe lijn naar Ariane. Ja.
En als zij een nieuwe update van die app hebben of zo, zeggen ze, willen jullie hem even testen? Want jullie zitten er zoveel op.
Ja, precies. En als je dan zoveel door ik wil niet zeggen ervoor opgeven, want dat is natuurlijk niet, je krijgt er ook iets voor terug als je er zoveel in investeert. Wat is het dan in de kern, ook toen jullie met het idee begonnen, dat jullie drijft om dit te doen? Is dat het bieden van een mooie ervaring aan mensen? Is het dat je zelf zei van, hey, op de leeftijd dat we dit zijn gestart, willen we een soort van laten zien van, hey, wij kunnen dit. We kunnen iets doen wat impact maakt. Waar kwam het vandaan?
Nou, ik denk eerder, want wij waren toen net klaar met onze studie. Dat is voor mij dan zo, hè? Ik weet niet of het voor Esther zo is.
Ja. Ik merk nu al dat dit voor mij heel anders is.
Nee, maar dat ik echt dacht van, ik heb nu zeg maar een baan gecreëerd die ik echt leuk vind. Dus ik zie het eigenlijk niet eens als werken. Dus iedere dag ga ik echt met plezier naar mijn werk.
Ja.
En toen wij begonnen, zeiden we tegen elkaar, als we met z'n tweeën ervan kunnen leven en we vinden het echt leuk wat we doen, dan vind ik het al goed.
Ja, ik denk dat het vooral dus de passie is die we hebben voor sieraden. En dat we daarin dachten van, weet je, als we hier niks mee doen, dat is gewoon echt zonde. En op een gegeven moment vind ik ondernemen ook heel verslavend. Want je wil gewoon, je hebt gewoon dromen. Je wil steeds meer, je wil beter, groter. En dat gedeelte vind ik dus echt ook heel leuk aan ondernemen.
Ja.
Leuker dan ik zag mezelf nooit als ondernemer. Ik wilde altijd arts worden. Nou, echt tegenovergestelde.
Oké, ja.
Dus ja, alleen uiteindelijk is dat toch wel echt iets wat wij gewoon heel leuk vinden.
Ja, dat is echt die drive van iets niets maken of van niets iets. En dat vervolgens verder uit te bouwen. Ook natuurlijk, je zit een fantastisch team nu op de vloer. Ik heb net alle goudsmeden ook aan het werk gezien hier.
Oh,
als je het over arts hebt, nou dat is bijna met die precisie gaan ze natuurlijk wel te werk. Dus heel indrukwekkend ook. Toen jullie begonnen, heb ik begrepen, was het met YouTube en eigen apparaten en hele nachten door, toch?
Ja. Ja, we vinden het gewoon ook leuk, denk ik, om dingen uit te zoeken. En zorgen dat dingen, wat je bedenkt, dat werkelijkheid wordt, zeg maar. Of je het zelf doet, of dat je hulp vraagt, maar we zijn eigenlijk overal zijn we zelf uitgekomen.
Ja.
Dus ook al wisten we niet hoe de sieraden gemaakt moesten worden, we gingen gewoon net zo lang zoeken totdat we daaruit kwamen.
Maar ik vind het altijd nog wel een besefmomentje, want die machine die we toen voor het eerst hadden aangeschaft, daar hadden we echt zo erg over getwijfeld en geld bij elkaar gelegd om dat ding te kopen. En nu staan er beneden gewoon iets van 10 van die dingen. Terwijl waar je 5 keer zoveel mee kan maken dan die we toen oorspronkelijk hadden verkocht.
Maar de eerste staat er nog steeds.
Ja, de eerste staat er nog steeds. Dat vind ik wel altijd heel grappig om dan te zien.
Want wat ik me altijd afvraag, hè, het lijkt vaak voor heel veel ondernemers die starten een soort doel van, hey, laten we een investeerder binnenhalen, dan hebben we een grote zak geld en dan kunnen we meteen gaan knallen. Ik heb vanuit mijn persoonlijk ondernemerschap altijd geleerd van, als je het met niets hebt weten te presteren en weet dus waar dat je zo veel mogelijk impact kunt maken met welke middelen, dan kun je het ook met grote budgetten. Andersom wordt het heel lastig. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Dat je zegt van, hé, maar we hadden die tijd ook nodig met die ene machine en dat we nog niet wisten hoe dat het werkte, om nu dus, wanneer dat alles groter is geworden, ook te weten, hé, hoe kunnen we het aanpakken en waar moeten we de focus op leggen?
Ja, ik denk
wel goed.
Ja,
het
is zeker. En ik denk ook wel dat het goed is dat je bent begonnen, dat je ieder dubbeltje op zijn kant moest leggen en over iedere euro eigenlijk moet nadenken. Want het is wel zo, je leert van alle processen binnen je bedrijf, leer je eigenlijk heel veel. En nu weten we eigenlijk nog steeds bijna alles wat er in het bedrijf gebeurt. Maar dat komt er wel door, omdat we alles zelf hebben gedaan en alles zelf hebben moeten ontdekken.
Ja.
En als je meteen al oneindig budget hebt en overal mensen voor kan inhuren of bedrijven, dan leer je het ook niet zelf.
Ik denk dat we wel behoed zijn voor fouten, hoor, doordat we het ook gewoon niet hadden.
Ja.
Dus we zijn ook wel, We hebben heel veel interesse moeten tonen in alle facetten van het bedrijf. En als dat niet hoeft, dan had ik nu alleen maar misschien iets geweten van marketing. En voor de rest niks. En als er dan iemand wegvalt, dan kan je het niet meer zelf.
Nou, of als er iets misgaat, of iets mis, maar in ieder geval bijvoorbeeld het loopt niet. En ik weet, daar ben ik heel erg benieuwd naar, dat jullie ook dat soort periodes hebben gehad. Dat je zei van ja, we moesten op het duur gaan targets voor ons stellen en daar naartoe gaan werken. Want anders kwam die omzet gewoon niet die je in het begin wel nodig hebt om te gaan groeien.
Ja.
En ik denk dan altijd van ja, maar dat die omzet niet binnenkomt kan met zoveel facetten te maken hebben. Binnen alle tandwieltjes die dat we bij elkaar een onderneming noemen. Dus ja. Misschien denkt één van het gaat op marketing mis. Maar als je product bijvoorbeeld gewoon niet klopt, ja, dan kun je marketing blijven pompen wat je wil. Maar zal het uiteindelijk niet gaan werken. Dus inderdaad ook daarin denk ik van ja, moet je inderdaad weten van wat speelt er allemaal.
Ja, het is echt een totaalplaatje denk ik. Die je moet begrijpen.
Ja. Ja. Wat zijn dingen, want ik heb jullie dat vaak horen zeggen en ik ben heel erg benieuwd wat jullie dan verzinnen. Dat jullie zeiden van, hey, in het begin kopen een aantal vrienden en familie sieraden. En dan vervolgens komt vrijwel elke ondernemer in zo'n fase dat de pool van friends and family is opgedroogd. En dat de rest van de wereld nog niet van je bestaan of weet. En dat je dat gat moet gaan overbruggen. En ik heb jullie een aantal keer horen zeggen van, hey, wat wij dan deden was op het duur gaan bij elkaar gaan zitten. Allerlei creatieve ideeën verzinnen om ervoor te gaan zorgen dat we het wel gingen realiseren.
Ja.
En ik ben dan natuurlijk benieuwd van wat voor dingen verzonnen jullie dan bijvoorbeeld? Wat gingen jullie doen om in het begin dat gat te overbruggen wanneer nog niemand wist wat verder en verder was?
Ja, dat te lachen.
Ja, moet ik denken aan dat verhaal met die flyer.
Oh ja.
Nou, dat was denk ik echt ons allerdiepste punt van verder en verder.
Ja.
Als ik denk aan het dieptepunt, dan moet ik daaraan denken. Maar dat was dus op dat moment dat er zeg maar alle vrienden en familie al hadden. We hadden al Instagram aangemaakt, Facebook, dat had Esther dan gedaan. En toen dachten we, nog steeds geen orders. En toen dachten we, oké, en nu? Toen kwamen we dus als briljante plan om flyers te maken en die gaan rond te gaan delen met ons concept erop.
Ja.
Want we dachten, ja, dan weten in ieder geval wel mensen wat we doen. Dus we hadden echt geen geld meer, hè? Dus echt beneden nul.
Ja.
Dus ik had echt van de laatste 50 euro had ik flyers zelf gemaakt en besteld. Komen die flyers binnen, vol met spelfouten. En met foutjes en dingetjes.
Ja.
Dus Esther wordt boos op mij.
Ik zeg, hoe kan je dat nou doen?
Wij krijgen ruzie.
Allemaal spelfouten, ons laatste geld, ons laatste strohopje. Jij verspilt dit gewoon. Het is dus alle huilen.
Ja. Ik was zo schuldig. En ik moest zo hard huilen. Want dat zag, op dat moment was dit echt het allerergste wat je kon doen. En
ja.
echt het einde van de wereld voelde dit. Want ik dacht, ja, dit was onze laatste 50 euro. We konden niet eens geld. We hadden niet eens geld om de stagiaire te betalen. Voor lunch, zeg maar. En ik had, zeg maar, die 50 euro vergooid aan flyers om met spelfouten.
Ja, maar ik denk wel.
Was nog wel uitgedeeld?
Ja, nou, ik denk het ook wel. Ja. Ja. Ik dacht gewoon dacht boeiend. Maar ik denk, wij hebben toen wel samen gezeten. En toen dachten we, ja, geld hebben we niet. Maar we hebben wel een product waar we echt heel erg trots op zijn. En heel erg achter staan.
Ja.
En wat gewoon heel goed is. Dus. Ja, eigenlijk moeten we gewoon dat product inzetten. Dus toen hebben we eigenlijk bedacht van, weet je wat, we gaan Instagram was echt net opkomen. Dus ook de bloggers bestonden eigenlijk niet echt, hè, die geld vroegen voor.
Hey, alleen die traditionele blogs.
Ja.
Dus echt op internet, zo'n website.
Fashion blogs en zo, waar je schreef artikelen met foto's. Ja.
Het was niet dat iedereen geld vraagt voor posten en dat soort dingen. Dus wij dachten gewoon, nou, we gaan gewoon bekende mensen, gaan we persoonlijke dingen allemaal opsturen in sieraden. Dus we hadden bijvoorbeeld naar Isa Hoes hadden we een sieraad gestuurd met het tatoeage van Antonie Kamerling erin.
Ja.
Dus zij had dat ontvangen en we hadden gewoon een briefje bij geschreven van, we hopen dat dit een mooi aandenken is en je hoeft er echt niks mee te doen, maar als een cadeau.
Ja, want even voor de mensen die dat niet weten, maar Antonie Kamerling is overleden inderdaad. En dat is natuurlijk een onwijs persoonlijk verhaal, wat wel mooi aansluit bij wat jullie doet. Die intentie waar we het in het begin ook over hadden van, waar staat zo'n sieraad nou voor? Nou, bijvoorbeeld een dergelijk verhaal en een mooie herinnering aan iemand.
Ja, dus wij hadden, dus zij belt ons meteen naar kantoor van, nou, wat ik nou heb ontvangen. Ik ben gewoon helemaal overstuurd ervan, omdat ik het zo mooi vind. Ik ben met trouwring, ben ik verloren.
Ja.
En nu krijg ik zo'n sieraad van jullie. Ik heb het gevoel dat het gewoon echt het lot is dat jullie dit naar mij sturen. Dus zij post dat verhaal en dat heeft natuurlijk heel veel bereik. Dus daardoor krijg je gewoon allemaal mensen die geïnspireerd zijn, die ook een tatoeage willen van een dierbaar iemand in een sieraad.
Ja.
Dus die tatoeage. Dus ik denk wel dat we op die manier hebben we gewoon echt kunnen zorgen dat we meer bereik kregen. En we hadden gewoon heel veel mooie verhalen ook, die we ook op een gegeven moment zelf gingen delen. Bijvoorbeeld met die MA17.
Ja.
Hadden we dat er een een zoon die had een briefje achtergelaten met... mama, ik hou heel veel van je, tot snel of zo. En die, dat vliegtuig is neergestort. Dus zij had dat briefje nog en toen heeft ze gevraagd... kunnen jullie vanuit dat briefje kunnen jullie een sieraad voor mij maken? Dus wij hebben dat ingegraveerd in het sieraad. Ja, en wij hadden daar gewoon een verhaal van gemaakt en op Instagram gezet. We hadden helemaal niet veel volgers, maar dat ging gewoon helemaal viral... doordat het zo'n mooi verhaal was.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk gezorgd dat we gewoon echt met de kern van wat we doen... dat we daar bereik mee konden creëren. En dat hebben we toen... Ja, is best wel goed gelukt eigenlijk. Dus ik denk vanaf dat moment ging het echt steeds iets beter.
Ja,
toen
mooi,
hadden we een beetje een sneeuwbaleffect te pakken, denk ik.
Ja.
Weet je wat ik zo mooi vind? Dat ik heb inmiddels behoorlijk wat ondernemers gesproken in deze podcast. En bij elke ondernemer met een onderneming van dusdanige grootte... valt het me op dat het product, of soms de dienst, maar vaak het product... meer het vervoersmiddel is voor het verhaal erachter. Iemand, de een ziet bijvoorbeeld een auto van 3 miljoen. De ander ziet een hele succesvol ondernemer die daarachter staat. Die eerst op straat heeft moeten slapen om die auto uiteindelijk te kunnen kopen. En het hele verhaal erachter.
Ja.
Dus die auto is dan meer het vervoersmiddel letterlijk voor het verhaal.
Ja.
En dat vind ik zo mooi bij jullie bij de sieraden. Dat natuurlijk ook. Van de een ziet gewoon een gouden ring. En de ander ziet het hele verhaal erachter van bijvoorbeeld dit indrukwekkende verhaal van MH17.
Ja, we moesten het ook wel echt op die manier doen. En die manier zien.
Ja. En... naarmate het dan verder groeit, hè? Want nogmaals, je begint dan eerst bij Friends and Family. Nou, vervolgens vind je dan een manier om dat eerste brug of dat eerste gat te overbruggen. In jullie tijd, toen jullie begonnen in ieder geval, weet ik nog dat dingen als influencer marketing op social media kwam net pas op. Online adverteren online was nog heel goedkoop. Dus dat betekent ook dat het best wel vaak snel rendement opleverde. Die tijden zijn natuurlijk wel... steeds meer verandert. Want de influencer marketing wordt steeds meer een ding. Gebeurt op grote schaal. Dus dan moet je ook binnen dat spectrum weer blijven vernieuwen natuurlijk. En eigenlijk weer met z'n tweeën of nu met een heel team om de tekentafel van hey, hoe kunnen we nog steeds eruit blijven springen?
Ja.
Hoe pakken jullie tegenwoordig dan aan? Wat zijn dingen die je dan nu verzint om er alsnog doorheen te komen? Los van de standaard dingen die natuurlijk altijd al gebeuren.
Ja, we blijven elke dag wel met dit vraagstuk ook zitten.
Ja.
Want het is natuurlijk dat de wereld het verandert inderdaad. Dus
ja.
Als iedereen in één keer... Facebook en Instagram promotie gaat doen en influencer marketing, dan ben je ook niet meer uniek in wat je doet, zeg maar.
Je moet constant het wiel weer opnieuw kunnen uitvinden.
Ja, dus hebben we toevallig eerste week van januari hebben we RTL Boulevard een keer gesponsord. Dus we zijn ook aan het kijken naar andere kanalen waar we ook kunnen adverteren, zeg maar, dan alleen maar Facebook en Instagram. Dus ik denk wel dat het een ongoing proces is, waar je eigenlijk altijd mee bezig moet zijn. Maar ook bijvoorbeeld dat we denken, een samenwerking met Rita Ora.
Ja,
dat is
zo.
Een wereldster. Laten we dat een keer proberen. Het is natuurlijk wel echt in het diepe springen. Maar uiteindelijk is het wel goed als je dat soort dingen probeert. Want anders waren we ook nooit begonnen met influencer marketing.
Ja, en het verbreden bijvoorbeeld van de collectie. Dus wij dachten, nou ja, weet je, we hebben al volgers. Maar als we nou zorgen dat die volgers meer kunnen kopen. Want dus dat je bijvoorbeeld, vorig jaar bijvoorbeeld gepersonaliseerde zonnehoedjes verkocht. En die waren echt binnen 2 dagen waren ze helemaal uitverkocht. Dus dat is eigenlijk
precies,
de test wat je doet. Want je hebt geen idee of dat ook aanslaat. Want ja, het kan goed gaan en het kan verkeerd gaan. Maar als je het niet probeert, dan weet je het ook niet.
Nou, wat misschien wel leuk is, ik heb dus Thijs Verhul van United World ook gevraagd... van hey, ik ga naar de dames van verder toe. Heb jij een vraag voor hun? Wat zij nou echt graag van hun willen weten? Want hij heeft bijvoorbeeld ook benoemd van hey, wat hun concurrent vindt het heel goed deed... en wat zij niet konden op dat moment, was dus adverteren op tv. Wat jullie net ook zeiden, bijvoorbeeld in een boulevard. Maar in ieder geval op momenten dat misschien een wat oudere doelgroep ook aan het kijken is. En dat was iets waar zij een beetje op mis hadden gepakt, laat ik het zo zeggen. Omdat het ook vanwege de budgetten misschien niet kon... En hij vroeg zich af, en het is in die zin een ondernemerspodcast, dus niet een hele technische vraag. Maar hij zei van, je hebt natuurlijk je customer acquisition cost. Dus hoeveel kost het je om een nieuwe klant binnen te krijgen? En vervolgens de customer lifetime value. Dus hoe lang blijft zo'n klant verbonden aan, in dit geval verder en verder? En hij zei van, ja, als ik dan naar verder en verder kijk, voor mijn gevoel, ja, je koopt een keer bijvoorbeeld een ring. Dus hoe inderdaad gaan zij ermee om... dat je die klanten eigenlijk het liefst een leven lang wilt binden aan het merk, zeg maar.
Ja, ik denk dat proberen wij door een hele brede prijsrange te hebben.
Ja.
Dus mensen komen binnen en die kunnen een ring kopen van €50. Maar uiteindelijk als ze ouder worden, dan heb je misschien iets meer te besteden. Dus die kan meegroeien.
Ja.
En ik denk als je bijvoorbeeld een merk hebt met alleen maar goedkope sieraden of alleen maar hele dure sieraden, dan heb je gewoon voor zo'n korte periode van iemands leven dat hij daar budget voor heeft, heb je maar. En wij hebben dat wel heel breed. En ik denk ook qua collecties dat we best wel heel breed zijn.
Ja.
Dus wij proberen dat meer op zo'n manier.
Ja, en ik denk ook wel dat heel veel verder en verder sieraden ook als cadeau gegeven worden. Dus heel veel vriendinnengroepen of een man voor zijn vrouw, zeg maar, die doet het bij de geboorte misschien één keer. Maar dan ziet de vriendin van die vrouw ziet ook hoe leuk het is. En die vraagt het weer voor haar volgende verjaardag, zeg maar. Dus daarin hebben wij wel dat heel veel mensen het van elkaar zien, hoe leuk het is. En dan ook dingen beginnen te sparen. Dus dat ze één keer een ketting met initialen hebben, de volgende keer het armbandje. Dus
precies,
dat je zo een beetje collecties gaan sparen.
Dus je hebt inderdaad het gedeelte van nou collecties, meerdere pieces binnen één thema bijvoorbeeld, waardoor ze misschien meerdere willen. Je zegt ook van nou, wat we hebben gedaan is, los dat we sieraden voor vrouwen maken, ook voor de kids en ook voor de mannen wellicht een keer iets gedaan. Ja. Of nog gaan doen.
Ja,
ja dat hebben we nu net gedaan.
Ja,
ja dus het is eigenlijk echt, onze collectie is gewoon heel breed.
En ook steeds meer data gedreven, toch?
Ja,
ja. En we zijn nu ook bezig met bijvoorbeeld gepersonaliseerde e-mail marketing. Dus dat, daarin zijn wij wel echt stappen aan het maken.
Hoe is dat voor jullie? Want nogmaals, toen ik mijn research deed inderdaad voor hoe het er nu allemaal aan toe gaat. En daardoor was ik er zo benieuwd naar. Las ik dus inderdaad van nou, we zijn zelfs eigen developers aan het aannemen. Om dat techstukje eigenlijk, wat natuurlijk in een traditioneel sieradenmerk was het niet echt dat er een soort data werd gebruikt voor iets. Wat natuurlijk om meerdere redenen heel erg goed is dat jullie het wel doen. Ten eerste omdat je dan zo min mogelijk verspilling hebt natuurlijk. Je houdt je risico neem ik aan ook lager. Omdat je op de duur gewoon weet van oké, als de vraag is dan pas kunnen we het gaan produceren of gaan we het produceren. Is dat dan ook ineens een hele andere vorm van hoe jullie de onderneming gaan inrichten aan het opzetten zijn? Of is het gewoon een kleine aanpassing?
Nee, ik denk wel heel veel bedrijven die sieraden verkopen zijn geen techbedrijven. Maar wij hangen daar toch best wel tegenaan.
Ja.
Omdat alles online bij ons gaat. Dus dat is ook wel een ding waarom wij onszelf heel erg in moeten verdiepen. En dat dat wel echt een ander vak is dan, dan gewoon een modebedrijf of daar een lijn in, zeg maar.
Ja.
Dus dat is vooral waar Anne zich in verdiept.
Ja.
En alles is gepersonaliseerd. Dus dat brengt ook best wel uitdagingen met zich mee.
Zoals?
Ook, en wij hebben we echt bewust voor gekozen om alleen maar online te verkopen. Dus dat is natuurlijk wel een soort uitdaging waar je vanaf het begin af aan al instapt. Maar uiteindelijk is dat de beste keuze ooit geweest dat wij dat hebben gedaan.
Het was wel grappig, want we zijn eigenlijk de keuze dat we alleen online verkochten, dat kwam eigenlijk gewoon uit schaarste van geld. Want wij kregen heel veel aanvragen wel van winkels die zeiden, wij vinden het leuk om jullie te verkopen. Maar wij dachten, moeten we allemaal displaypakketten en zo maken? En die minimale orderaantallen, die waren zo hoog dat wij dachten, dat kunnen we gewoon niet betalen. Weet je wat? We doen gewoon alleen online. Dus dat is voor ons betaalbaarder, want de klant betaalt dan al. En dan ga je het pas maken.
Tuurlijk, ja.
Dus voor ons was dat eigenlijk een betere oplossing, zeg maar. Maar toen kwam natuurlijk de hele corona-situatie ook. En gingen alle winkels dicht. En wij waren volledig al online gefocust. Dus omdat je alleen maar online hebt, loop je best wel voor op
zeker,
de rest met je website. Dus wij hebben daar wel echt een hele voorsprong mee gehad.
Precies, juist de voordelen van op dat moment van geplukt, dat je ineens denkt van we lopen jaren voor op de mensen die het niet hebben gedaan.
Ja, terwijl we dat anders nooit hadden gedaan. Dan hadden we misschien heel veel winkels gelegen en ons online gedeelte lag achter.
Ja, maar daarom vind ik het ook zo interessant. Want misschien dat de een naar jullie bedrijf kijkt en denkt van de goudsmeden die zijn de sieraden aan het personaliseren aan het maken. Maar ik vind het juist heel erg interessant dat jullie dit gedeelte erbij nemen. Want als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Gymshark, een heel erg bekend, snel groeiend bedrijf natuurlijk. Bij hun weer precies hetzelfde. Dat is op basis van de data laten wij de katoenwevers ronddraaien. Of in ieder geval als het er besteld wordt het gemaakt. Op die manier kunnen we verspilling van stof en dergelijke tegengaan. We kunnen de onderneming beter laten doorgroeien. En op een gegeven moment inderdaad ook een grote voorsprong pakken op de mensen die die data niet hebben en het daarmee doen. Want je moet natuurlijk een hele extra laag toevoegen aan je bedrijf.
Ja, ik denk wel dat we daar nog echt hele stappen mee kunnen maken.
Ja.
Maar goed, het is gewoon dat je we zijn zo snel gegroeid de afgelopen jaren, dat op elk facet binnen je bedrijf moet je gewoon stappen zetten. En de e-commerce, dat is gewoon echt iets heel anders dan bijvoorbeeld dat je de productie, dat je nieuwe machines moet kopen.
Ja.
En bij ons komt wel alles samen.
Ja,
Dus wij hebben dus de e-commerce. Maar het is niet dat we met een distributiecentrum samenwerken die alles, of een fabriek in China. Het is hier echt allemaal met de hand gemaakt.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk een productiebedrijf en een e-commerce bedrijf samen. En dat maakt het soms best wel lastig.
En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want als ik nu iets bestel op de website bijvoorbeeld, dan wordt het hier dus in het pand waar we nu zitten gepersonaliseerd. Wordt het dan ook vanuit hier allemaal ingepakt en verstuurd en dergelijke? Dus alles gebeurt echt hier?
Ja, het hele proces van A tot Z gebeurt eigenlijk in-house. Dus met een Black Friday of een kerst of zo is het hier een gekkenhuis.
Vlieg je dan ook extra mensen in of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen hoe het dan hier...
Iedereen moet volle uren werken.
En sowieso mag je niet vrij zijn natuurlijk.
Nee.
Ja.
En we hebben ook heel veel ZZP'ers die dan komen helpen in die periodes. Dus dan is het hier echt...
En zelf zijn we ook nog aan het inpakken geweest afgelopen kerst.
Ja,
ik vind dat heerlijk.
Ja, ik vind het ook heel leuk.
Het is wel leuk om alle fases nog steeds te blijven meemaken. Ik denk ook voor het team wel goed, toch? Want in het begin, nogmaals, waren jullie met z'n tweeën alleen. Maar hoe meer mensen erbij komen, kan me ook voorstellen dat het best wel een... geen risico is. Maar je kunt natuurlijk van bepaalde mensen verwijderd raken. Hoe groter het wordt. Ja, je kunt niet elke dag iedereen persoonlijk gaan spreken.
Nee,
dat vind ik ook wel echt lastig, hoor. Ik denk wel, wij kijken nog best wel vaak terug uit de periode dat je minder personeel had. Dat het wel gewoon iets behapbaarder was en iets makkelijker.
Ja.
En nu vind ik dat wel, hoe groter je wordt, hoe moeilijker het is om daar goed het overzicht van te bewaren. Soms dan in drukke periodes, dan helpen we even mee met andere afdelingen. En dan hebben ze processen waar ik echt van denk, wauw, wat is dit goed uitgedacht.
Ja.
Waar ik geen idee van heb.
Dus voelde het ook als een eer dat allemaal zulke talentvolle mensen zich bij jullie hebben willen voegen. En dat jullie het nu met die mooie club mensen kunnen doen?
Ja, zeker.
Ja.
Maar het is ook wel zo dat doordat je zo groot wordt, worden er ook de grote bedrijven dingen van je verwacht, zeg maar. Dus
we hebben nu een onboarding programma, een offboarding programma. Waar je vroeger echt van dacht van, ik heb het zelf nog nooit gehad of meegemaakt. Maar toch hebben we dat nu wel binnen het bedrijf.
En we hebben een verder academy.
Ja.
Dus iedereen kan cursussen volgen om door te groeien. Maar dat soort dingen worden dus van je verwacht als je groter wordt als bedrijf. En dat soort dingen, dat is wel lastig als je wat groter wordt.
Zeker.
En ik had ook op een gegeven moment, kregen we e-mailadressen met Anne.verder, zeg maar. Dus voornaam. Punt achternaam.
Ja.
Op een gegeven moment hadden we drie Jessica's. Toen dachten we, dat is een beetje uit.
En toen dachten we wel van, wow, nu worden we echt een groot bedrijf.
Ja.
Want alle andere bedrijven die hadden gewoon alleen voornaam en dan @verder en verder. Ja. Maar wij hadden nu voornaam, punt achternaam.
Is dat nog steeds zo voordat jullie allemaal e-mails gaan krijgen?
Ja, zeker. Ja. En de hele lagen in het bedrijf met salarisschalen en dingen waarvan wij echt geen kaas hebben gegeten.
Ja. HR is niet echt ons ding.
Dat is niet... Wel het people manage gedeelte, want dat zeggen ze ook vaak, toch? Van je hebt ondernemers zijn niet bij definitie managers en andersom.
Nee.
Omdat het gewoon twee verschillende dingen zijn. Dus hebben jullie dan ook mensen die op dat vlak nu als tussenlaag zijn ingevoerd? Of die jullie ondersteunen hierin?
Ja. Ik denk dat wij gewoon heel goed zijn in dingen bedenken. En zorgen dat het uitgevoerd wordt.
Nee, dat zorgen dat het uitgevoerd wordt, dat...
dingen bedenken en
achteraan zitten wanneer het dan eindelijk klaar is.
Maar wij hebben het wel meer dan ons hoofd hoe we het willen.
Echt een visie. Ja. En ik denk wel dat er niemand van verder en verder is meer gedreven dan dat wij zijn om altijd die omzet te behalen. Dus het is ook wel echt, als je het natuurlijk 1000 keer op een dag bekijkt.
Ja.
Op een gegeven moment als het te vaak te laag is voor je zin, dan is het wel dat ik echt op zondagavond personeel... al bij elkaar schraap van morgen, dan moeten we echt weer tegenaan, moeten weer dingen bedacht worden, want het gaat nu al te lang niet goed. Dus ik denk dat wij daar wel altijd voor zorgen dat het dat de omzet goed blijft.
En is het ook moeilijk geweest, want jullie zeggen nu de zaakjes laten we doen, want jullie zitten hier natuurlijk zelf ook dagelijks aan te werken. Maar in het begin moest je ook alles zelf doen, dus ik kan me ook voorstellen om het dan uit handen te laten, ik noem wat de marketing, dat ook wel een soort overstap is en overgang is geweest, toch?
Ja, de marketing is wel wat lastiger om uit handen te geven, omdat we daar heel erg zelf een visie en een kijk op hebben. Maar HR vond ik heerlijk om uit handen te geven. En ook dus de dingen waar je zelf niet heel goed in bent. Daarbij vond ik het alleen maar fijn dat er mensen bij kwamen die er 100 keer beter in waren als wij zijn.
Ja. Ik denk dat het wel onze kracht is dat wij heel goed weten waar we wel goed in zijn en waar we niet goed in zijn. En dat we, waar we niet goed in zijn, dat we dat ook heel makkelijk overdragen. Dus het is helemaal niet zo dat we echt bij alles de controle willen houden. Helemaal niet.
Ja.
Dus we hebben gewoon bepaalde mensen die we echt hebben aangenomen. Omdat we weten dat zij er goed in zijn. En die ik ook echt wel vertrouw. Dus ik denk dat dat voor iedereen ook wel gewoon beter werkt.
Ja, precies. En misschien omdat jullie een goede spiegel aan elkaar hebben. In de zin van, als je alleen aan het ondernemen bent, of bijvoorbeeld mensen niet de waarheid tegen je durven te zeggen, alleen maar ja knikken, dan weet je dus niet van, ja, maar wat zijn de punten waar ik misschien beter iets meer los kan laten.
Ja.
Maar denk, ja, jullie kunnen natuurlijk alles tegen elkaar zeggen en doen dat ook. Waardoor je op het duur ook weet van, hé, maar dit zijn onze terreinen en daar kunnen we beter...
Ja, we houden elkaar wel scherp. Ja. En ik denk dat dat wel het gevaar is als je groter wordt en echt als baas wordt gezien. Dat je dan heel veel ja-knikkers om je heen aan het verzamelen bent. Omdat je eigenlijk iedereen betaalt. En dat het voor iedereen belangrijk is dat ze je mogen, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
Terwijl wij naar elkaar dat natuurlijk helemaal niet hebben. Dus als iemand even iets minder zijn best doet of goed doet, dan is het wel echt dat we dat tegen elkaar zeggen.
Is dat in jullie persoonlijke leven ook veranderd? Want jullie zijn natuurlijk begonnen samen op die studentenkamer. Flink aan het besparen op wat maar kon om dit bedrijf te laten groeien. Inmiddels, daarom vroeg ik dat ook in het begin, kan ik ook een beetje meekijken met jullie leven. Er is een Videoland documentaire. Jullie zijn natuurlijk allebei op socials goed aanwezig, om het zo te zeggen. Iedereen kan zien dat het goed gaat. Betekent dat er dan ook in je persoonlijke omgeving dynamieken veranderen? Dat mensen je anders benaderen? Dat je meer berichten krijgt van mensen die iets geregeld willen krijgen? Hoe zit dat?
Op zich gaat het wel geleidelijk. Maar het is wel anders dan vroeger. En natuurlijk veel mensen, meer mensen herkennen je.
Ja, daar moet ik wel
en ik denk wel, je echte vrienden als in-crowd en zo wordt wel steeds kleiner.
Ja.
Ja.
Want de reden dat ik het vraag is dat heel veel ondernemers zeggen van, hé, op het moment dat ik aan het grinden was, zoals ze dat dan vaak noemen, was er bijna niemand die naar me keek. En heel veel mensen begrepen het inderdaad niet. Ik kreeg heel erg veel kritiek. En dan zie je juist vaak zo'n switching point. Nou, ik zeg altijd van, eerst zie je het zelf en voel je het zelf, maar dan moet je het eerst gaan doen om het anderen te kunnen laten zien, zodat zij het ook gaan voelen.
Ja.
Maar op dat moment ben je natuurlijk al zo lang bezig. En heb je ook vaak die negatieve aspecten moeten verwerken. Dat je ook misschien kan denken van, ja jongens, allemaal leuk en aardig. Maar nu hoef je ook niet meer bij me aan te kloppen.
Ja, maar er waren ook wel mensen die zeiden, ja, nee, dit wat jullie doen, dat gaat nooit een succes worden. Nee,
En nu zeggen ze allemaal, ja, ik had er altijd al, ik geloofde er altijd al in.
Ja. Bedoel ik, ja.
En dan denk ik altijd, nou, dat was niet zo hoor. Maar...
Ja.
Maar jullie weten wel beter. Je weet natuurlijk hoe het,
Het scheelt wel dat je elkaar hebt hoor. Want als je dat niet hebt en je staat er echt alleen voor, ik denk dat dat best wel lastig is.
Ja.
Ja.
Zijn jullie er wel eens bang voor geweest? Ik kan me voorstellen, ik ben enig kind, dus ik weet niet hoe het is om een broer of een zus te hebben. Maar ik kan me ook voorstellen, aangezien jullie ook al een goede band hadden voordat jullie begonnen, toch?
Ja.
Dat er momenten zijn waarin je denkt van, hé, maar dit moet niet. En die zijn tussen ons in gaan staan dat het onze band echt in gevaar brengt. Of is dat nooit ter sprake geweest?
Ik denk dat het ook wel onze band veranderd heeft.
Ja.
Je bent echt afhankelijk van elkaar. En ik denk dat dat wel een proces is waar we nu in zitten. En dat we echt moeten accepteren dat we ook niet allebei niet hetzelfde zijn. En dat we ook een band hebben zonder verder en verder. En dat hadden we eigenlijk heel lang niet.
Ja.
Het was echt dat verder en verder was ons leven. En we deden alles voor verder en verder. Maar goed, we moeten ook een privé gedeelte kunnen ontwikkelen. En dat is eigenlijk iets wat voor ons niet vanzelfsprekend is.
Ja.
Dus als we ruzie hadden, dacht ik altijd, ja, we kunnen ruzie hebben. Maar ja, je zit toch nog aan me vast.
Ja.
We zijn een soort van getrouwd stel.
Nou, wel een heel leuk getrouwd stel. Want ik zei al van, ook in de Videoland-serie, jullie karakters. En dat merkte ik toen in Clubhouse, alleen al nogmaals door middel van een telefoon. Het kwam heel, heel mooi naar voren hoe dat jullie erin staan. Hoe jullie in de wedstrijd staan. Ja. Zeg maar altijd vrolijk, optimistisch of in ieder geval zoveel mogelijk. Aanpak inderdaad. En wel gewoon heel erg sterk team met elkaar.
Ja.
En dat kun je... misschien 1 minuut faken in een Instagram story of zo, maar dat kun je niet bijvoorbeeld in een podcast als dit of destijds in dat gesprek of in een serie creëren zonder dat het echt is. En dat vond ik zo mooi daaraan.
Ja.
Ja. Ja, het is wel. Ik zou niet weten hoe mijn leven eruit zou zien zonder verder en verder eigenlijk.
Ja.
Ik zou, ik weet niet. Ik zou het echt mezelf dan ook weer opnieuw moeten uitvinden of zo.
Ja, we hebben er wel echt heel veel voor moeten laten en dat is ook.
Ja.
We krijgen best wel veel vragen van andere ondernemers van wij willen ook wat doen en kun je helpen. En dan ben ik altijd wel echt heel eerlijk. Want dan zeg ik altijd, nou, het is voor mij... Het is gewoon echt geen makkie geweest de afgelopen jaren. Ik ben... jij bent nog nooit in New York geweest. We reisden nooit. We hebben echt heel lang... En we konden niet naar festivals. De sportschool was echt veel te duur. Dus het is wel echt dat we gewoon... Ja, ons leven heeft wel echt een heel lang op een laag pitje gestaan. En dat moet je er echt voor over hebben.
Ja.
Nou, maar vandaar mijn beginvraag. Omdat ik nogmaals op social zie dat het goed gaat. En dat is ook juist mooi. Omdat je ook de keerzijde weet van hey, er zijn heel veel jaren geweest dat het niet kon.
Ja.
Dat ik dacht van nou, het is jullie gegund, zeg maar, dat dat nu kan. En dat je op dat level bent aangekomen. Het kan natuurlijk ook, weet je, als je net een iets ander concept hebt of er wordt een verkeerde keuze gemaakt, dat het ineens niet die kant op gaat, dan heb je al die jaren geïnvesteerd. Dat zijn de verhalen die je niet zo vaak hoort, maar die ook wel gebeuren. Dus dat
weinig
vond ik
mensen zien ook natuurlijk dat, hè? Dus die zien alleen maar hoe je het nu voor elkaar hebt en helemaal niet hoe je het voor hebt moeten doen.
Ja, die denken dat we altijd al zo zijn geweest.
Ja. Dan denk ik, ja, dan ga ik nu misschien wat meer op vakantie. Dan denk ik, ja, ik heb ook heel veel Italië, want ik ben eigenlijk vijf jaar ben ik niet weg geweest. Maar ja, dat zien mensen gewoon heel anders.
Denken jullie dat jullie veel met voordelen te maken hebben? Twee blonde dames, altijd heel erg goed gekleed. Nu dus ook het wat meer luxere leven, wat je ook laat zien en terecht. Dus gaat dat met veel vooroordelen gepaard?
Ja, maar recht in je gezicht zegt nooit iemand iets.
Ja.
Nee. Dus ik denk dat er achter ons om, dat er wel veel over wordt gepraat. Maar ik heb dat ook wel gemerkt met, als je een keer ergens in het nieuws bent, of ook met de lancering van die serie. Je hoort heel weinig mensen rechtstreeks iets zeggen.
Ja.
Maar je hoort bijvoorbeeld achter je rug om wel dat er veel over wordt gepraat.
Ja.
Dus dat, ja. Dus ik denk dat mensen wel vooroordelen hebben, maar ze zeggen het nooit tegen je.
Ja, ik denk dat mensen denken dat we altijd al rijk zijn geweest.
Ja, dat hoor ik wel vaak, ja.
Ja, nou, de mensen die deze podcast hebben geluisterd, die weten nu waar jullie vandaan komen.
Ja, die weten nu beter.
Ja.
Nou, precies. En daarom vind ik het ook goed. Weet je, dat vind ik het mooi aan een format zoals een podcast. Daar kun je wat meer de diepte in en heb je wat meer de ruimte om het hele verhaal te vertellen. En de reden dat ik deze podcast opneem is ook om mensen te laten begrijpen. Van, hey, als je nu naar het bedrijf kijkt, dan kun je, als je dit niet hoort, je niet voorstellen hoe het zo is geworden natuurlijk. Wat ook logisch is.
Ja.
Maar als je dan een uur lang hiernaar luistert, dan krijg je veel meer inzicht van oké, dus dit was het startpunt. Hier zijn ze allemaal doorheen moeten gaan. En ook op dit niveau, zoals jullie al zeiden, is nog steeds die stress aanwezig. Zijn nog steeds hele, of alleen maar grotere beslissingen natuurlijk die gemaakt moeten worden. Dus it never stops letterlijk. Dus als andere mensen misschien, weet je wel, die zeggen vaker van nou, ik werk in loondienst, ik trek de deur achter me dicht en mijn hoofd gaat uit en that's it.
Ja,
dat auto-retail. Heb je natuurlijk niet.
Ja,
het lijkt me zo raar om dat aan te zetten.
Ja.
Maar ik wacht ook nog steeds op het moment dat je denkt, ja, nu ben ik er. Nu heb ik geen stress meer.
Denk je dat dat ooit komt?
Vroeger dacht ik, op het moment dat ik hier zou zijn, dan ben ik er. En dan maak ik me geen zorgen meer. En dan is het stress wat ik nu heb, is allemaal voorbij. En nu denk ik echt, ja, maar ik nog denk lang
het,
niet.
Ik denk het misschien nu nog steeds, dat het ooit wel een keer gaat komen. Maar ik weet niet of dat ooit eigenlijk komt.
Denken jullie niet dat dat ook een beetje de val van het leven is? Dat als je kunt genieten van wat je nu doet. Dus net zoals de documentaire, wees de stappen jullie nu nemen. En natuurlijk kan het niet elke seconde van elke dag, want dat zou nergens op slaan. Soms moet je ook gaan beuken en even je gevoel wat meer uitzetten. Maar als je daarin belandt, dat je eigenlijk vast zit aan je telefoon en bijvoorbeeld alleen maar de cijfers aan het checken bent en nooit echt dat gevoel kan hebben van hey, maar ik ben trots, ik ben tevreden, ik ben dankbaar voor wat we nu hebben. Dat je dat ervaart, is natuurlijk een heel lege huls dan eigenlijk maar.
Ja. Ja, ik probeer altijd wel echt heel dankbaar te zijn voor wat we hebben bereikt en waar ik nu ben.
Ja.
En heel stiekem heb ik ook wel het gevoel dat elke dag de laatste dag is dat ik dit heb. Dus
ja, dat is raar, hè?
Ja, je probeert. Ik heb nooit dat ik denk, oh, dit is mijn leven voor de komende jaren.
Ja.
Dus als ik op vakantie ga of als ik echt een keer iets luxe doe, of dan geniet ik daar ook wel heel erg van. Omdat ik denk van ja, ik weet niet hoe lang het doorgaat. En als je bijvoorbeeld een advocaat bent die goed verdient, dan denk je, ja, weet je, dit is gewoon mijn leven. En dit kan ik over 10 jaar ook nog wel, want ik blijf advocaat.
Ja.
Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Omdat je onderneemt en dat je denkt, ja, ik weet niet hoe lang mensen nog sieraden blijven kopen.
En elke dag kan ook weer anders zijn voor je gevoel.
Ja. Weet je wat ik vaak zeg? Van een feestje is niet leuk wanneer dat er geen eindtijd is.
Dat is een goeie.
Jij hebt best wel goede one-liners, niet zo?
Nou, omdat ik denk hier vaker over na. Ik denk van, dat is wel zo. Van als je oneindig iets kunt doen en je weet dat het nooit stopt, dan is het niet leuk.
Nee.
Dus de spanning en het avontuur inderdaad, en ook juist de dankbaarheid dat je denkt van, hé, maar we zijn er nog en het gaat goed. Dat is natuurlijk wel
die
de dynamiek die dat mooi maakt.
Echt we houden heel erg van dit soort teksten.
Ja. Okay,
we
nou,
gaan
we
ook naar elkaar doorsturen.
Ik zeg ook altijd, als we iets kuts meemaken of zo, zeg ik altijd tegen Esther, ja, voor een achtbaan zonder daling staat er niemand in de rij,
hoor. Ja, ja.
Er moet soms even een dal zijn om weer omhoog te kunnen.
Ja, Maar dat is hoe eigenlijk elk verhaal ook gaat. Jullie hebben het natuurlijk ook over de verhalen die aan de sieraden zijn verbonden. Zeg maar, geen enkel verhaal van een goede film of iets dergelijks gaat van, nou, dit is de hoofdpersoon. Hij heeft het eindresultaat al bereikt. Niemand is meer benieuwd naar hoe dat het afloopt. Er zit altijd een stijgende en een dalende lijn. En omdat dat ons geboeid houdt. En dat je denkt van, hey, ik wil weten hoe het afloopt. Je kunt meeleven met iemand. Ja. En ik vind dat heel erg mooi, omdat jullie ook steeds meer van jullie zelf aan het laten zien zijn. Ik heb het er vaker met ondernemers over. Dat ik zeg van, ja, als je je verstopt achter je logo en niemand toelaat tot je proces. Heel veel mensen willen pas laten zien als het helemaal klaar is, helemaal perfect. Ja. Zelfs als ze nog moeten starten met ondernemen. Ik zeg van juist die, dat je je handen uitsteekt en zegt van, hey, welkom in mijn wereld. Als je hier wilt binnenkomen en wilt rondkijken, dan heb ik van alles allerlei mooie verhalen voor je opgesteld.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een manier om mensen echt aan je te binden. In plaats van een hele mooie etalage laten zien waar geen gevoel achter zit.
Ja. Ja, wij vergelijken altijd ondernemen ook wel echt met topsport. Want topsporters die verliezen ook heel veel wedstrijden. Je hebt geen eens topsporter die altijd alle wedstrijden heeft gewonnen.
Ja.
Dus het is, je moet echt tegen tegenslagen kunnen.
Zijn er concurrenten?
En als je een documentaire kijkt van topsporten, dan merk je pas hoeveel iemand heeft moeten laten altijd voor die medaille te halen. Mensen die drinken gewoon niet, gaan niet naar feestjes. Die leven, schaatsers leven in Groningen omdat ze vlakbij een ijsbaan zitten of zo. Het is echt dat ze... Hun hele leven is gewoon gededicateerd aan een wedstrijd. En ik denk wel, ondernemers denken altijd van, als je een bedrijf start, denk je altijd, ja, ik kan nog wel een leuk leven hebben en ondernemen erbij. Maar zo werkt het gewoon niet. Ik denk dat je echt gewoon, je moet ervoor gaan van volle 100%.
Ja.
En anders werkt het niet.
Ik denk, je moet ook bereid zijn om iedere laatste euro eraan uit te geven, maar ook een tijdje sober te leven bijvoorbeeld.
Misschien om dat wat meer context te geven, maar want ik zeg dat altijd van, als je alleen de one-liners waar we het net over hadden, die zijn natuurlijk, die pakken de aandacht. Maar vervolgens zegt het niet vaak meer over het verhaal wat erachter schuilt. Dus als je zegt bijvoorbeeld met ondernemers altijd vallen en opstaan, dan denk ik van, ja, maar dat vallen en opstaan, hoe ziet dat er dan uit inderdaad? Dus hebben jullie een voorbeeld van een situatie waarin jullie zeiden van, hey, we hadden natuurlijk al het flyer-incident, dat met het laatste geld gebeurde. Jullie hebben samen in één ruimte gewoond om de kosten gewoon simpelweg te besparen. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, hey, maar dat is wel echt belangrijk voor mensen om te weten, want dat is ook gebeurd, om te begrijpen dat het nu zo goed gaat?
Ja, ook was het tijdens Black Friday of kerst of zo. Toen was Anne van de scooter gevallen. En toen had ze dus de knie gebroken. En toen belde ze me 's nachts op. Toen zei ze, ja, ik ben mijn knie gebroken, ik moet nu naar het ziekenhuis. Ik dacht, oh nee hè, Anne maakte dus graveerde de sieraden en ik kon dat niet. En alle sieraden moesten nog gemaakt worden. Dus ik zei, ja, echt heel kut voor je, hè? Maar morgen...
Nou, dat zei je niet eens.
Verzin ik er nu wel aan.
Ja. Maar ik zei, nu doet ze aardig.
Ik zei, ja, morgenochtend moet je wel weer gewoon op kantoor zijn, want al die sieraden moeten eruit. Ja. En Anne, die zat er echt de volgende ochtend in een rolstoel met van de heup tot aan de tenen in het gips. Maar echt met nog
de hele dag sieraden.
Nog hele grote ogen, omdat ze geopereerd was of zo. En ze zat er gewoon die volgende ochtend om die sieraden te maken.
Ja.
Nou, als je in loondienst was geweest, had je dat natuurlijk never nooit gedaan.
Precies.
Ik denk,
ja.
Dat maakt het echt het verschil tussen dat je hebt geen keuze. Je moet.
Precies, het is altijd gewoon gaan.
Ik kan moeilijk tegen Esther zeggen, je zoekt het zelf maar uit.
Ja, precies, maar dat is inderdaad de verantwoordelijkheid die er dan wel op je drukt. In plaats van, ja, als je het kunt afschuiven dan inderdaad, om het zo te zeggen, dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die de keuze maken van, ja, maar of überhaupt het nog niet zouden overwezen. Van, ja, maar ben je gek, ik heb mijn knie gebroken inderdaad. Waar zou ik gaan werken?
Terwijl ik dat nooit zou vragen aan iemand die gewoon voor me zou werken, dat kan niet. Maar tegen aan mij je tweede zus, waar je samen mee doet, dan denk je, ja, flikker op.
Dus altijd het hardste blijven rennen.
Ja.
En jullie zeggen ook vaak van, hey, je moet gewoon uitspreken wat je wilt, wat je voor je ziet. Jullie hebben een samenwerking met Chantal Jansen gedaan, Sylvie Meijs, Rita Ora.
Ja.
Dat was natuurlijk wel echt een klapper, denk ik, waar heel Nederland even van versteld stond.
Ja.
Wat ook wel vet is natuurlijk, want nogmaals, eerst zie je het zelf en dan laat je het even de rest van de wereld zien van, kijk, dit gaat er ook gebeuren.
Ja.
Wat zijn nog andere dingen die op jullie lijst staan in het kader van uitspreken, waarvan jullie zeggen van, nou, als dit, weet je wel, zou kunnen?
Nou, ik zou ooit wel een keer... Ik ben dus nog nooit in Amerika geweest, omdat ik altijd aan het werk was en geen geld had.
Ja.
Maar ik zou dus heel leuk vinden om een keer een pop-up in LA of New York te doen.
Ja.
Ja. Dus dat lijkt mij heel leuk.
Ja, dat lijkt mij ook wel echt heel gaaf.
Dus de American Dream is toch wel een beetje iets waar ik altijd van heb gedroomd, ook als klein meisje.
Ja.
Wij zijn ook denk ik wel een beetje de American Dream, want wij zijn gewoon geboren in een klein dorpje in Nederland. Waar op zich het gewoon veel lastiger is om succesvol te worden. Omdat als je in Amsterdam bent geboren en je kent je buren zijn bekend, dan is het veel makkelijker om connecties te maken. En voor ons was het wel harder werken. Maar we hadden dus altijd zulke grote dromen. Iedereen verklaarde ons gewoon eigenlijk altijd voor gek. Maar wij dachten altijd, ja, boeiend, we kunnen alles bereiken wat we willen als we maar ons best doen.
Ja.
En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk
terwijl
is.
Terwijl onze ouders echt hebben. Zeiden van, blaas maar niet te hard van de toren, of wat zo heet die uitdrukking.
Ja, ja.
Want straks faal je en dan lacht iedereen je uit.
Ja, want even voor het beeld voor mij, jullie ouders bijvoorbeeld, wat hebben die altijd gedaan of wat doen zij? Zijn het ook ondernemers of juist helemaal niet? Of?
Nou, onze vader werkt bij de Rabobank, dus die is geen ondernemer.
Ja.
En onze moeder die heeft wel voor met gehandicapte projecten opgestart.
Ja.
Maar wel altijd voor een bedrijf. Dus ze is wel ondernemend qua geest, maar niet dat ze dat echt zelf gedaan heeft. Maar ik denk dat ze het wel altijd op het begin vonden ze het echt lastig dat wij gingen ondernemen.
Ja, toen zeiden ze echt, oh, maar wat als het nu gebeurt en je wordt ongeneeslijk ziek? Dan ben je niet verzekerd. En
Je bouwt geen pensioen op en allemaal dat soort dingen.
Vind je het niet soms raar? Ik vind het niet raar dat bijvoorbeeld jullie ouders zo denken. Want mijn ouders denken ook zo. Mijn vader is altijd vrachtwagenchauffeur geweest. Mijn moeder receptioniste. Die is dat nog steeds. Mijn pa is met pensioen.
Dan ben je ook heel anders dan je ouders.
Ja, alleen vind ik het mooie bij mijn verhaal wel. Dat mijn moeder is vanuit haar familie al heel erg losgebroken van de standaard patronen. Dus zij is op het duur. Ze is een keer stiekem getrouwd. Ze is heel vroeg het huis uitgegaan. Heeft echt wel haar eigen pad gecreëerd binnen de mogelijkheden die zij had. En ik zeg altijd van, zij hebben mij vervolgens weer de mogelijkheden gegeven om dat weer iets verder uit te plaveien. Dus ik mocht bijvoorbeeld allerlei sporten proberen. Ik ontdekte muziek. Ik heb me van het mbo naar de universiteit opgewerkt. Toen ben ik gaan ondernemen, wat natuurlijk een hele kwinkslag was. En altijd hebben ze mij gespoord. Dus ik zeg ook wel eens van, ja, dit is voor andere mensen die dat niet hebben. En die basis niet hebben, kan ik me voorstellen dat het een heel stuk lastiger is. Anderzijds, wat jullie net zeiden, is het natuurlijk ook al vaak bij mensen die in de periode dus na de oorlog zijn opgegroeid, is zekerheid inderdaad heel belangrijk. Ja. Wat zich best wel vaak uitvertaalt nadat inderdaad iemand zegt tegen iemand van 20, ja, maar hoe zit dat dan met je pensioen? Ja. Of wat nou als je ziek wordt? Dat ik denk van, ja, het is zo ver gezocht voor mijn gevoel. Ja. Maar heel veel mensen zijn wel op die manier geprogrammeerd natuurlijk.
Maar dacht jij meteen aan je pensioen?
Nee, ik dus niet. Maar dat is omdat het in mijn beleving niet zit. Maar heel veel mensen omheen, ook jongeren, hebben het wel over dit soort dingen. Van ja, maar moeten we toch wel die zekerheid hebben? En inderdaad, hoe zit het dan met je pensioen? Ik zeg, ja, maar ik ben pas 29. I don't know, maar dat regelen we later wel.
Maar ik denk wel, vroeger, tenminste, bij mijn moeder was het echt niet heel normaal dat ze vanuit haar studie een eigen bedrijf ging beginnen. Helemaal niet voor vrouwen. En ik denk
ook,
wel dat dat nu al heel anders is. En ik denk onze kinderen straks ook weer heel anders.
Ja. Zien jullie daar nog veel verschil in? Wat ik net al zei, natuurlijk, vooroordelen hou je altijd. Gelijkenissen tussen mannen en vrouwen ligt in de zakenwereld ook nog steeds heel erg ver uit elkaar. Al is het maar salarissen bijvoorbeeld en functies. Er zijn natuurlijk steeds meer vrouwelijke ondernemers die dat meer in de picture komen te staan. Die waren natuurlijk altijd al wel, maar nu wordt het ook steeds meer zichtbaar, laat ik het zo zeggen. Is dat iets waarvan jullie zeggen van ja, daar zijn wij ons ook extra hard voor aan het maken? Zeg je van nou, merk er eigenlijk zelf niet zoveel van. We gaan gewoon en jullie zien het allemaal zelf naar.
Ja, wij zijn er echt totaal niet mee bezig. Ik vind mannen en vrouwen heel erg gelijk. En ik vind vrouwen zijn denk ik net zulke goede ondernemers als mannen. Dus
ik denk het ook, ja.
Ik zie daar echt totaal geen verschil tussen. Maar ik merk wel dat er gewoon veel minder vrouwen zijn die toch uiteindelijk er echt mee doorgaan. Er zijn heel veel vrouwen die iets proberen en iets beginnen. Maar ook heel veel die afhaken. Omdat ze toch merken dat het echt heel veel, dat het moeilijker is dan dat ze dachten.
Ja, en uiteindelijk,
en vrouwen krijgen toch kinderen. Ja, en die gaan dan meer focussen op dat soort dingen. Kijk, wij zijn 33, hebben geen kinderen. Ik heb net een vriend. Omdat ik gewoon, mijn focus lag nooit op mijn privéleven. Om een vriend te krijgen. Om kinderen lag helemaal niet in mijn pad. Want ja, hoe moest ik een kind opvoeden als ik mezelf nog niet eens goed kon onderhouden? Dus ik denk dat het gewoon wel een prijs is die ik heb betaald voor dit te bereiken.
Ja.
Wat een andere vrouw niet heeft gedaan.
En ik denk ook wel als wij wel 4 jaar geleden een kind hadden gekregen, was verder en verder niet zo groot geweest. Dus het is toch stiekem wel een keuze geweest om niet meteen een kind te willen krijgen, maar eerst je bedrijf op de kaart te zetten.
En zouden jullie het wel willen? Ja, ik zou niet dat jullie er niet al over nadenken zijn. Maar,
ja, nee, ja. Ik zou het heel graag willen. Maar ik ben wel blij dat ik het in deze volgorde heb gedaan uiteindelijk.
Maar wel nog steeds dat ik denk, oh help, hoe moet ik dat gaan doen met werken?
Ja.
Ja, alright. Anne en Esther, afrondend. Ik zei het al, er zijn al heel veel fantastische dingen gebeurd in jullie levens. Jullie hebben er ontzettend hard voor gewerkt. Er staan ook heel veel mooie dingen te gebeuren. Het eerste daarvan is dat jullie eigen podcast gaat uitkomen binnenkort.
Ja.
Wat gaan we daarin horen en wat kunnen we daarvan verwachten?
Nou, eigenlijk is het wel een beetje een soort van vervolg op onze videolanserie Twins of Gold.
Ja.
Dus dat is, we hebben daar gemerkt, dat waar we het net ook over hadden, dat mensen het echt heel leuk vinden om meer te weten van degene achter het merk. En ook wel een beetje het privégedeelte.
Ja.
Dus eigenlijk gaan we ons wel vooral focussen op ook ons privéleven en wat we allemaal doen. En daarnaast nodigen we ook leuke mensen uit die of inspirerende mensen waarvan wij weer dingen aan gaan vragen.
Ja.
Eigenlijk wat jij dan ook een beetje doet, gaan wij ook doen.
Ja, superleuk toch? Ja, dat jullie dat inkijken ook willen geven, want je moet het natuurlijk ook maar willen. Ja. Je hoeft het niet te doen. Ik denk dat heel veel mensen daar een hoop uit kunnen halen.
Ja.
Jullie hebben ook een eigen winkel al een hele tijd geleden geopend, toch?
Ja, ja, dat was een pop-up shop.
Okay.
Dus, en door corona was het dat we heel snel weer dicht moesten. Dus dat was heel jammer.
Ja.
Dus nu doen we het alleen in onze showroom.
Ja, op die manier. Ja.
Ja, de afspraken.
Is dat wel iets wat in het kader van ook wat jij van... Nou, in Amerika misschien nog een keer een pop-up store. Als je in Nederland kijkt naar wie dat heeft gedaan... dan is Daily Paper natuurlijk een goed voorbeeld van een onderneming... die dat eerst hier zich heeft opgebouwd... en nu vervolgens daar een hele mooie flagship store heeft. Dus zien jullie wel... kansen om op een gegeven moment toch ook offline iets meer van een soort experience / community ruimte te gaan creëren? Of is dat iets waarvan je nu zegt, ja, bewust van dat gaan we nog even niet doen?
Nou, dat is wel een droom van ons.
Ja.
Maar als we het doen, dan willen we het gewoon heel goed doen. En ik denk dat het gewoon echt goed is dat het dan echt een winkel alleen maar verder en verder bijvoorbeeld is.
Ja.
En niet dat je in allemaal winkels een klein displaymateriaaltje hebt of zo. Dan willen we het echt groot doen.
Maar bij onze winkel, bij de PC die we hadden, bij de PC-overheid in Amsterdam, vond ik het wel, ik had echt kippenvel. Want we hadden gewoon de eerste ochtend dat we open gingen, stond er gewoon een rij tot aan de andere straat, gewoon voor de deur. Dat is normaal, er kunnen wel heel veel mensen in de checkout zitten op je website. Maar het is niet tastbaar. En nu is het gewoon heel...
En nu zie je het echt hoe dat eruit ziet.
Ja. En toen dacht ik echt, en iedereen kent het merk. En dat is zo bizar om te zien. Omdat je normaal het echt alleen maar online meemaakt. Ik vind dat geweldig. Dus ik heb nog wel dat ik elke keer tegen Anne zeg... wanneer gaan we weer een winkel openen? Want ik wil zo graag.
En we vinden het ook heel leuk om mensen zelf te helpen, zeg maar. Met de sieraden uitzoeken en passen.
Ja,
en,
ja precies. Want dat is natuurlijk, zo ook in de documentaire een aantal keer voorbij komen. Ja. Dat jullie dan toch nog zelf even een klant aan het helpen waren. Inderdaad, puur omdat het vanuit passie en zo leuk is.
Ja.
Denk ook wel belangrijk om te doen inderdaad. Want anders verlies je natuurlijk die connectie weer. Los van met de teamleden, maar ook met de klanten. Dat dat een belangrijk... dat is toch waar dat het uiteindelijk allemaal om gaat.
Ja, ja, is echt. Dus dat is nog wel echt een droom die we hebben.
Ja. En het tweede seizoen?
Ik wil denk sneller dan jij. Huh? Ik wil denk sneller dan jij.
Ja, maar mij lijkt het ook wel heel leuk, hoor. Ja.
En kunnen we nog een tweede seizoen verwachten van de serie? Of,
Ja, wie weet. We zijn er nu mee bezig.
Ja.
Dus we kunnen er nog niks over zeggen.
Jullie kunnen er nog niks over zeggen. Ja. Nou, mocht het zo zijn, dan ben ik heel erg benieuwd wat we daar allemaal mogen gaan zien.
Ja.
Ik wil jullie bedanken voor de tijd, want ik weet dat de agenda heel erg vol zit. Ik vind het ook mooi dat we weer net wat andere verhalen hebben kunnen uitlichten dan die al bekend waren. Een aantal in ieder geval, zodat ook mijn luisteraars en kijkers hebben kunnen genieten van dat verhaal. Ook nu beter begrijpen misschien waarom dat het zo is zoals dat het nu is, omdat jullie er allemaal voor hebben moeten doen.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd hoe dat er met alle ontwikkelingen die nog komen gaat uitzien.
Nou, wij vonden het ook heel leuk.
Heel leuk.
Top, dankjewel.
Dankjewel.
Ho, 2 seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn en geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op @SanderTimmermans en dan ben jij als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen en maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer!